Goedenavond allemaal. Mijn naam is Niels, zoals Dennis al zei. Ik ben getrouwd met Charis. We hebben 4 kinderen en we wonen op Charissas. Die namen zijn allemaal een beetje toevallig samen. Maar Charissas is een zorgboerderij in Betekom, waar wij samen met mensen leven. En David is vanavond meegekomen. David woont bij ons. Ik was me aan het afvragen welke connecties ik nog met Herentals had. We zijn vlak voor we naar hier kwamen, waren we even bij Moeke langs geweest. En Moeke woont in Herentals. Moeke is de grootmoeder van mijn vrouw. En zij woont hier in Herentals al heel, heel lang. Dus het was leuk om haar nog even te zien. Ja, dus mijn vrouw is de dochter van Guy Vleugels. En Moeke is dus de mama van Guy Vleugels. Dus dan weten jullie een beetje waar ik vandaan kom. Ik ben opgegroeid in de christengemeente van Ham. En via de kamp in Gierle heb ik Dennis ook leren kennen. Ik denk zelfs dat een van mijn beste vrienden van vroeger gemeenteraadslid is in Herentals. Maar ja, tot daar. Dus Peter Verpoorte voor Groen. Ja. In eind 2017 zijn wij teruggekomen uit Zuid-Afrika. We hebben daar 3 jaar gewoond. We hebben daar van alles geleerd. En ja, Zuid-Afrika is een woelig land. Ja, daar gebeurt van alles. Okay. Op een bepaald moment waren er rellen uitgebroken in de stad waar wij woonden. Er was een gerucht dat een aantal Pakistanen die hadden iemand vermoord en wat ledematen verspreid. Het is een beetje een luguber begin. Maar dat gaf aanleiding dat eigenlijk de zwarte bevolking zich massaal op de winkeltjes ging storten die door de Pakistanis werden uitgebuit. Weet je wel, zoals hier de nachtwinkels zijn, heb je daar overal de spaza-shops. Winkeltjes waar je een pakje sigaretten gaat halen. Zo de kleine dingen die je niet in de supermarkt koopt en die in elke township te vinden zijn. En op een bepaald moment waren een 80-tal van die winkeltjes over de stad verspreid. En die begonnen ja, aan te vallen en leeg te roven. En het was één chaos in de stad. Er waren legerhelikopters die overvlogen. De kinderen moesten van school gehaald worden. Wij moesten het schooltje sluiten waar wij aan het werk waren. En onze kinderen voelden zich erg onveilig. Ja, sowieso had ze ja, toch wel wat last van heimwee. Missen ze hun familie en vrienden hier in België. En zeker op dat moment hadden ze zoiets van, we willen terug naar België. Het is hier niet veilig voor ons. Een paar maanden later lag er in de kerk een blaadje met de gebedspunten. En toen stond daar bij Bid voor Brussel. Was juist die aanslag geweest in Zaventem. En voor onze kinderen gaf dat een stuk kentering in hun denken. Ze hadden zoiets van, immer, dit kan overal gebeuren. En een van de dingen die we toen aan onze kinderen konden vertellen was, eigenlijk, de plek waar God u wil hebben, daar zijt je veilig. Ja? Veel hebben we niet in handen. Overal kan iets gebeuren, overal kan een bom ontploffen, overal kunnen rellen ontstaan. Maar bij God is er een stuk veiligheid. En vanuit die veiligheid wil ik jullie vandaag een stuk meenemen. We gaan kijken naar Psalm 23. En ik ga jullie allemaal een papier en een pen geven. Want misschien zijn er vandaag wel dingen voor jullie die echt speciaal voor jullie zijn. Iets wat je mee naar huis wilt nemen. Het is misschien wel leuk om op te schrijven of te tekenen. Een beetje hoe je het zelf wilt, maar als er iets is wat u raakt, wat je graag wilt onthouden, of waarvan je denkt van, ja, dat is iets wat ik aan iemand anders moet vertellen, dan kan u die dingen opschrijven. Maar denk vooral na voor uzelf. Ja? Wat hebt u vanavond nodig? Psalm 23, ja. Dat is een heel bekende psalm. En toen wij in Zuid-Afrika waren, was er op zondagochtend een radioprogramma. En dat heette Loof de Heer. Ja, Loof de Heer. En er was een programma met allemaal christelijke muziek dat op de nationale radio gedraaid werd, in het Afrikaans. En we vonden dat prachtig om daarnaar te luisteren voor we naar de kerk gingen. En op een dag klonk daar Psalm 23. Gezongen in de Nederlandse versie, zoals wij die ook kennen en zoals die door Willy Appermond uit Bilze in de tijd gecomponeerd is. En dat was heel bijzonder om die psalm daar te horen in Zuid-Afrika. Ineens een psalm waar je mee is opgegroeid, op dezelfde melodie, daar klonk die psalm. Juist voordat wij naar België kwamen, stonden we op een kruispunt. We wisten dat onze tijd in Zuid-Afrika afgelopen was. En dat, ja, we keken uit naar het nieuwe wat God voor ons had. We hadden geen huis, geen plek om naartoe te gaan. Maar we keken uit, wat gaat God in ons leven doen? En de organisatie waar we voor werkten, die waren erg goed in het investeren in hun mensen. Regelmatig konden we op retraite gaan om even na te denken van waar zit je mee bezig, waar wilt je naartoe? En op een van die laatste retraites die we deden, kwam dat ook naar voren. En vaak is dat goed. Weet je, in ons werk waren we altijd bezig met noden van mensen. En het was goed om even tijd voor onszelf te hebben, om te kijken waar staan we, waar wil God ons naartoe brengen. Wat ik met jullie wil doen, is door Psalm 23 wandelen. Ja? En we gaan dat heel langzaam aan doen. We gaan kijken wat daar staat. En ik ga de tekst zelfs een paar keer lezen. Misschien is het een andere vertaling, om te horen wat valt daar op. Af en toe ga ik een moment van stilte laten, gewoon om de woorden te laten bezinken. Ja? En u mag gewoon luisteren. Als u graag wat meer privé hebt, dan mag u zich in de zaal verspreiden. Het is zoals u het wil. Ja? Dit is een tijd om in Psalm 23 te duiken. Ik ga de psalm ook traag voorlezen. Dat doe ik expres, zodat het echt tot ons kan doordringen. Ja? De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. En voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. En leidt mij langs veilige paden. Tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie? Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Ik lees de tekst nog eens. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. En leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. ga nu voorlezen een parafrase die iemand gemaakt heeft. Iemand die er een beetje zijn eigen vertelling van gemaakt heeft. En misschien is er iets wat u opvalt, iets wat u wilt meenemen, iets wat tot u spreekt. Probeer dat vast te houden. Schrijf het neer. De Heere is mijn herder. Ik heb een leven zonder gebrek. In zijn groene weide krijg ik genoeg te eten en kan ik me rustig leggen. Bij zijn stille waters is mijn dorst gelaafd. Hij geneest en herintegreert mijn diepe gebrokenheid in zijn eeuwige leven. Dus wandel ik in zijn naam op het pad van gerechtigheid. Al ga ik door verlies, honger, ziekte, ouder worden en dood? Ik vrees geen kwaad, want Jezus is bij mij. Uw sterke stok en beschermende staf bevrijden mij. Uw overvloedige voorziening zijn een feest voor me en ik ben blij om het te delen met mijn vijanden. U geeft me warme douches en zachte handdoeken, vreugdevolle ervaringen en diepe relaties die me zuiver, bijzonder en sterk doen voelen. Mijn beker vloeit over, zodat ik vrijgevig kan zijn, zonder zelf op te raken. Deze wereld is een veilige plaats voor mij, want ik woon en verblijf bij God in de volheid van zijn koninkrijk. Psalm 23 is een heel bekende psalm. Ongeveer 1000 jaar voor Christus werd de psalm geschreven. En vaak is het een psalm die op een begrafenis wordt gezongen of gebeden. Ja. Toen we in Zuid-Afrika waren, een van de dingen die mij daar het eerst opviel, was het aantal begrafenisondernemers in de stad. Ik ben in de 3 jaar dat we in Zuid-Afrika waren nog nooit naar zoveel begrafenissen geweest. Mensen stierven jong. Een vriend van mij, zijn huis zag uit op het kerkhof. En in de laatste jaren had hij dat kerkhof vol zien geraken. Ja, zoveel mensen stierven daar aan aids, geweld, door de drank, wat dan ook. En vaak kwam Psalm 23 dan ook op zo'n begrafenisdienst aan de orde. Nu, je kunt u afvragen. Het lijkt wel alsof David hier bijna een ideale wereld voorschrijft. Het lijkt wel of hij niet op deze planeet woont. Ja, de dingen die hij zegt van, ik heb geen gebrek. Ik heb alles wat ik nodig heb. God zorgt voor een tafel voor mijn vijanden. En misschien vraag je je af van, ja maar, David, moet je niet een beetje met je voeten op aarde staan? Maar deze psalm, die bekijkt een aantal dingen die belangrijk zijn in het leven als christen. En een van de eerste vragen die de psalm zich stelt, en die we aan onszelf kunnen vragen is, zorgt God echt voor alles wat ik nodig heb? Het beeld van een herder is heel bekend. Ja, dat komt ook in andere teksten voor. Maar, en zelfs de profeten spreken daar ook over. In Ezechiël en Jeremia wordt er ook gesproken over God als een herder. Of de leiders van het volk worden aangeduid als een herder. Jezus laat zich zien als de goede herder. Ja, dat is een thema dat door heel de Bijbel naar voren komt. Maar hier, in deze psalm, is er geen sprake van een slechte herder. Er is geen sprake van iemand die de schapen verwaarloost. Hier is sprake van een herder die voorziet, die voorop gaat. En soms, weet je, we zien geen herders meer in onze straten. Allee, bij ons toch niet zoveel. Ik weet niet hier in Herentals, maar een herder ziet je niet zoveel meer. Een vriend van mij, die had 2 schapen en regelmatig ging hij in het bos wandelen met zijn schapen. En die schapen, die volgen hem en die luisteren naar zijn stem, precies zoals Jezus het zegt. Schapen zijn bijzonder op dat gebied. Die weten wie dat bij hen hoort en die volgen die persoon. Als ik naar die schapen ga en ik roep die schapen, de schapen gaan niet naar mij luisteren. Maar naar mijn vriend luisteren ze wel. Het zijn schapen, ze kennen hem. Dus de vraag, kan God echt in alles voorzien wat ik nodig heb? Mij ontbreekt niets. Ik heb geen gebrek. In vers 2. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Het is een uitnodiging om God te vertrouwen om onze ziel een stuk te herstellen. Wat wij merkten in ons werk met mensen in Zuid-Afrika, was dat dat vaak zo overweldigend kon zijn. Er waren zoveel noden, er waren zoveel vragen. Op straat kom je altijd bedelaars tegen mensen, klampten u vast, wouden iets van u. En dat kan soms te veel worden. Je kunt maar zoveel geven ook. Maar juist als we zo actief bezig zijn, als we onze plek in de wereld vinden, is het ook belangrijk om af en toe terug te trekken. En herstel te vinden en rust te vinden. Psalm vers 3 zegt, hij leidt mij langs veilige paden. Nu die vraag, vertrouwen God dat hij de weg wijst, dat hij voorop gaat, dat hij leidt. Dan wordt er gesproken over een donker dal. Vertrouwen we God in de diepe valleien? Als we het allemaal niet meer zien zitten? Als het donker wordt? Als pijn en verdriet ons omgeven? U bent bij mij, uw stok en uw staf. Zij geven mij moed. Het is een uitnodiging om te vertrouwen dat God bij mij is. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Kun je je dat voorstellen? In het midden van de strijd en ineens staat daar een gedekte tafel. Dat is een prachtig beeld. Ja, God dekt daar een tafel. Op een dag waren we aan het wandelen in Zuid-Afrika. En met de kinderen, het was een prachtige natuurwandeling. En ineens bovenop de rots stond daar een picknicktafel. Het was een uitnodiging om even te rusten, even van het landschap te genieten. Dat is het beeld hier. Te midden van het gewoel van de vijanden, dekt God een tafel. Ja? Als u met de feestdagen een tafel hebt klaargemaakt, daar wordt veel zorg aan besteed. Ja, mooi servies, een bloemstukje erop, een lekkere maaltijd erop. Daar wordt enorm veel in geïnvesteerd om dat mooi te maken. Ja, en doet dat voor uw familie en uw vrienden. Maak het al heel mooi. Hier voor het oog van de vijanden. Ik herinner mij dat we een keer op vakantie waren in Frankrijk. En mijn schoonouders waren al eerder vertrokken. En Garis, mijn vrouw, was ook al mee. We hadden nog geen kinderen, of we hadden één kind toen. En ze waren met de auto mee. En ik zou achteraf komen, auto stop, want ik had zelf geen auto. En ik was deze psalm aan het lezen. En ik dacht van, maar ik heb toch geen vijanden? Ik bedoel, wie zijn mijn vijanden nu? Ik doe auto stop en ik krijg een lift van Brussel naar Frankrijk. De eerste paar honderd kilometer gaat allemaal prima. Ik neem nog een lift en dat gaat ook goed. Ik kom op een punt waar ik nog 100 kilometer verwijderd ben van mijn eindbestemming, van waar mijn schoonouders al op vakantie waren. Ik heb een rugzak bij. In die rugzak zit de laptop van mijn vrouw met heel haar thesis, die ze aan de idee van het maken was, die stond daarop. En een man die stopt. Ik heb een tijdje staan liften en ineens stopt een man. Ik doe mijn rugzak uit, ik leg die in zijn koffer en die man rijdt weg. Met mijn rugzak in zijn koffer. Het enige wat ik nog had was een telefoon. Ja. Ik bel mijn schoonouders op, ik zeg van dit is er gebeurd. Intussen vertrekken zij van 100 kilometer verder om mij op te komen halen. Ik denk, wat ga ik nu doen? Oké, ik ga naar de politie. Ik wil aangifte doen van wat er gebeurd is. Maar ja, ik probeer dan mijn beste Frans uit te leggen in een politiekantoor. Die politie was niet erg behulpzaam. Die ja, zei van, ja, maar daar kun je toch niks meer aan doen. Ik nog eens terug. Ik zeg, maar luister nu alsjeblieft. Ik wil een klacht neerleggen en ik wil een precieze omschrijving geven van wat er in mijn rugzak zat. Moest je die ooit terugvinden? Ja. Ik kom bij de familie aan, ik krijg wat kleren van mijn schoonvader, de vakantie kan verder gaan. En thuis laten we dat weten aan een paar vrienden en hun vierjarig zoontje bidt dat er een oplossing mag komen. Ja. De volgende dag krijg ik een bericht van de politie. Ja, kunt u alsjeblieft naar hier komen, we hebben uw rugzak gevonden. Dus ik weer 100 kilometer verder naar dat dichtstbijzijnde politiekantoor, komen daar aan. Blijkt dat die man een auto gestolen had. En die auto had ze kunnen pakken en daar lag mijn rugzak in. Ja. Maar een vierjarige jongen bad voor een oplossing. En God zorgde dat die rugzak, dat was niet het belangrijkste. Maar die thesis die op de computer stond, dat was maanden en maanden werk. Als dat kwijt was, dat zou een ramp geweest zijn. Maar we kwamen terug. En, ja, het is soms gek als je denkt van, ik heb toch geen vijanden, en dan gebeurt er zoiets, iemand die u een loer draait. En hoe reageer je daar dan op? Hè? Wie wordt dan uw vijanden? En wanneer er vijanden zijn, hoe vertrouwen God dan? Dat God daar wel een weg in gaat vinden. Ja? En uiteindelijk eindigt het met geluk en genade volgen mij al de dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot een lengte van dagen. Een beetje gesetteld vertrouwen. Ja? Tot een lengte van dagen. Je weet wie te vertrouwen is. Ik zou graag van jullie horen. Wat betekent deze psalm voor jullie? Wat halen jullie daar zo uit? Zijn er dingen die tot jullie spreken? Wat je wilt delen natuurlijk. Als het persoonlijk is, of te persoonlijk, dan hoeft het niet. Maar als iemand graag wil delen van waar spreekt deze psalm tot mij, misschien kunnen we dat met elkaar delen. Oké. Oké. En waar zit je bij jezelf?
In welke persoon zijn we? Vertrouwen in de mens die niet gewoon toch laat God zien dat ik ben er en op mij kunnen altijd doen.
Oké. Oké, dank u. Ja. Oké, dank u. Ja, klopt. Ja. Het hele leven is daarin vervat. Klopt, ja.
Ik vind het wel confronterend door iets te lezen en die andere
Oké.
Oké.
Ja. Ik geef een paar uur les godsdienst per week. En over een tijdje hadden we een experimentje gedaan. Mijn dochter krijgt ook les van mij. Ze is in zesde. En we waren naar de klas zedeleer gegaan. En er zat zo'n aantal foto's bij. Van een boom en een kat. En een Vlaamse popzanger. En ook een print van Jezus. En de vraag was van... Wie of wat is dit op de foto? Wat vind je daarvan? En hoe voel je je daarbij? En het was erg opvallend dat toen we naar de klas zedeleer gingen, werd er een foto van Jezus getoond. En ik was zelf een beetje nerveus van wat gaat dat hier geven? En er waren een aantal grappige opmerkingen zoals dat met tieners gebeurt. Maar... En een van de kinderen zei op de vraag van hoe voelt u daarbij? Ja, ik voel me veilig. Ja. Ja, maar het... Ja. Maar ik denk, die uitstraling die Jezus heeft, als de goede herder, zorgt inderdaad voor die veiligheid. En kinderen die pakken dat... Ja. Er is een ander een verhaal wat ook over een herder spreekt. En dat is het verhaal van Johannes de Doper. En ik wil met jullie even naar Marcus 6 gaan. Sorry. In Marcus 6, daar krijgen we het verhaal van de uitzending van de 12 en ook de dood van Johannes en de spijziging van de 5000. Nu, wat heeft dat met elkaar te maken? Hier krijgen we een voorbeeld van een slechte herder ten opzichte van een goede herder. Ik lees een stukje vanaf vers 6b. Hij trok langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de 12 bij zich en zond hen 2 aan 2 uit en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen, maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook, zei hij, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en een stof van je voeten schudden. Ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben. Ze gingen op weg en maakten het goed nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen zeiden, Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Maar anderen zeiden, het is Elia. En weer anderen zeiden, hij is een profeet zoals die er vroeger waren. Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij, het is Johannes die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan. Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem aan handen en voeten geketend, laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd, u mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen, maar ze kreeg er de kans niet toe. Want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde, als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. Op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor, toen Herodes op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje, vraag me wat je maar wilt en ik zal het je geven. En hij bezwoer haar, wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar haar moeder en vroeg, wat zal ik vragen? Haar moeder zei, het hoofd van Johannes de Doper. Haastig ging ze daar weer binnen, stapte recht op de koning af en zei tegen hem, ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft. Deze vraag bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren, omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Hij stuurde iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en onthoofde Johannes. Hij bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan het meisje. En zij gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen nog eerder dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat, stuur hen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in om de omtrek gaan om eten te kopen. Maar hij zei, geven jullie hen maar te eten. Ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denarii brood gaan kopen om hun te eten te geven? Toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze, 5 en 2 vissen. Hij zei tegen hen dat ze mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100 en groepen van 50. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen, om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder alle die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, maar wel 12 manden mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten. In dit stuk zijn er echo's van Psalm 23. Hoort u de echo's? Welke echo's ziet u? Er zijn stukjes van Psalm 23 die in dit stuk ook naar voren komen. Een rustige plaats met groen gras. Ja? Wat nog? Eten? Ja, inderdaad. Wat nog? Oké. Rustig water en de visjes, oké. Ja. De herder. Ja. Jezus ziet schapen, krijgt medelijden omdat hij schapen ziet zonder herder. Ja, ja, oké. De tafel. Ja, inderdaad, er wordt een maaltijd klaargemaakt. Maar er zijn ook echo's in het eerste stuk van Herodes. Herodes is een voorbeeld van een slechte herder, die niet voor zijn volk zorgt. Herodes is een man van geweld. Ja. Nu, maar daarvoor worden de leerlingen erop uitgestuurd. In de dorpen. Ja. Niet ver weg, maar in de dorpen. En waarschijnlijk was hij Herodes wel ter oren gekomen. Daar is iets aan het gebeuren. Ja. Dictators zijn altijd rusteloos over bewegingen die ze niet kunnen controleren. En Herodes wil weten, wat is hier aan de hand? Is dit Elia? Is dit een van de profeten? Is dit Johannes? Johannes was iemand die de waarheid vertelde. Aan het hof, waar niet veel mensen al durfden om de waarheid te vertellen tegen Herodes. Maar Johannes deed het wel. En op een drinkgelag van de koning, waar een jong meisje mooi aan het dansen is, de persoonlijke eer komt op het spel te staan, daar doet Herodes de boude uitspraak om de helft van zijn koninkrijk weg te geven. Iets wat hij eigenlijk niet kon, want daar beslissen de Romeinen over. Ja? Maar in zijn grootheidswaanzin, in zijn dronken waanzin, beslist Herodes daarover. En met de dood van Johannes komt de leerling van Jezus onder druk te staan. Hoe gaan zij een antwoord bieden op wat er gebeurd is? Er moest een antwoord komen. Die moord kon niet zomaar voorbij gaan. Er moest iets gaan gebeuren. Johannes was erg geliefd bij het volk. Mensen hielden hem voor een profeet. En Herodes, wie zit daar aan zijn banket? De machtige van het land. Ja? Mensen met invloed, mensen met positie, die zitten bij hem aan tafel. De 12 keren terug. Er is geen rust. Ze trekken zich terug naar een plek waar alleen herders komen. Een rustige plek. Waarom zijn er zoveel mensen rondom Jezus? Mensen zijn benieuwd. Hoe gaat Jezus, de neef van Johannes, reageren op deze moordzaak? Er moet een antwoord komen. Er moet iets gebeuren. Hoe gaat Jezus reageren? Hoe kunnen de leerlingen van Jezus het koninkrijk van God verkondigen in een wereld waar het koninkrijk van Herodes een neef van Jezus zomaar kan vermoorden in een dronken bui? Die spanning zit hier. En de leerlingen van Jezus hebben verschillende opties. Ze kunnen ondergronds gaan, Ze kunnen met de zeeloten gaan meedoen als terroristen. Ze kunnen gaan samenwerken met de Romeinen. Ze kunnen een audiëntie bij Herodes aanvragen. Ze kunnen ophouden met getuigen en stoppen en naar huis gaan. En Jezus zijn antwoord is, we trekken ons terug, we gaan bidden en we zoeken naar een antwoord. In die massa mensen die naar Jezus komen luisteren, zaten vast ook spionnen van Herodes. Wat gaat er hier gebeuren? Koningen en dictators, die willen niet alleen weten wat je denkt, die willen ook weten wat je denkt, niet alleen wat je doet. En de vraag is, wat gaat Jezus nu doen? En Jezus maakt een tafel gereed voor mensen zonder positie. Voor mensen zonder invloed. Voor schapen die geen herder hebben. Net zoals het volk van God eten kreeg in de woestijn, onder leiding van hun herder Mozes, zo krijgen ze nu ook weer eten. Omgeven door de vijanden. De spionnen staan op de loer. Herodes wacht af, wat gaat er gebeuren? Jezus geeft het bevel om neer te zetten. Jezus geeft gewone mensen te eten. Jezus neemt wat ze hebben. 5 broden, 2 vissen. Mij ontbreekt niets. Mijn beker vloeit over. Jezus produceert een maaltijd. Cultureel gezien was dat een taak voor de vrouwen. Jezus voorziet. En hij biedt aan. In Psalm 23 is het God die de tafel klaarzet. Hier is het Jezus. Weet u, in het Midden-Oosten is brood heilig. Een stukje brood zal nooit op de grond blijven liggen. Ja? Het gebeurt vandaag nog in het Midden-Oosten dat als iemand een stukje brood ergens vindt dat er een beetje verdwaald is, dat ze op een muurtje liggen, zodat de allerarmsten kunnen eten. Brood wordt nooit verspild. Brood is heilig. En inderdaad, de leerlingen van Jezus, die laten geen brood liggen. 12 manden vullen ze. 12? Ze zijn toch met 13? Hebben ze geen mand voor Jezus? En alle raakten verzadigd. Hoe dit wonder precies gebeurde, hoe Jezus dat kon, dat weet ik niet. Maar Jezus deed het. En iedereen had genoeg te eten. Waar Herodes een feestmaal klaarmaakt voor de machthebbers en de onderdrukkers, biedt Jezus een feestmaal aan voor de zwakken en voor de onderdrukte. En iedereen heeft genoeg. Iedereen heeft genoeg. Er is overvloed. Na de maaltijd stuurt Jezus de mensen naar huis als iedereen gegeten heeft. Kijk, Jezus had daar een optie. 5000 man is een serieus leger. Als Jezus Herodes te pakken wou nemen, dan had hij daar zijn leger gehad. Ja? 5000 man. Een serieus leger. Maar Jezus stuurt iedereen naar huis. En hij geeft Herodes daarmee de boodschap van, ik kom niet achter u aan. Ik heb een andere manier. Alle gewelddadige opties worden opzij gezet. Psalm 23 spreekt over de Heer is mijn herder. In Marcus 6 zien we dat Jezus medelijden heeft, omdat de schapen zonder herder rondwandelen. Psalm 23 spreekt over grazige weiden. Ze gaan neerzitten in het groene gras. Psalm 23 spreekt over een pad, een weg van gerechtigheid. Marcus 6 staat dat Jezus hen van alles leerde. Ik vrees geen kwaad, zegt Psalm 23. Later, als Jezus zijn leerlingen weggestuurd heeft, dan gaan ze in een boot het water op. En Jezus komt naar hen toe. Wat zegt Jezus tegen hen? Vrees niet. Ik vrees geen kwaad. Vrees niet. Uw stok en uw staf. Wat mochten de leerlingen meenemen toen ze werden uitgezonden? Een stok. Je bereidt een tafel voor mij. Jezus bereidt een banket voor de onderdrukte. Voor het oog van wie mij benauwen. Herodes, de vijand, staat klaar. Je zalft mijn hoofd met olie. De apostelen zalfden de zieken. Overvloed. 12 manden. En er wordt gesproken over stille waters. En wat gebeurt er? Als Jezus de storm bedwingt, het water wordt stil. Jezus is een goede herder die zijn volk naar het leven leidt. En dat is ook voor u en voor mij. Amen.